U hoorde zojuist het adagio uit de derde symfonie van Louis Vierne, uitgevoerd door Matthias Havinga op het orgel van de Amsterdamse Oude Kerk. En u luistert naar een audiokerkdienst, gemaakt door predikant en muzici van de Oude Kerkgemeente, omdat wij vanwege de coronacrisis voorlopig op zondagmorgen niet bij elkaar komen. Dat voorlopig lijkt langer te gaan duren dan wij verwachten. Misschien zijn we tot 1 juni, of nog langer, een verstrooide gemeenschap. Maar hoe lang het ook duurt, wij willen op deze manier de lofzang gaande houden. En ook onszelf blijven bepalen bij woorden en muziek die ons iets anders vertellen dan dreiging en doemscenario's. Daarom laten wij de komende weken muziek horen die troost en verhalen die de ogen openen voor wat juist nu, in een tijd van crisis, waardevol blijkt. Voor wat ons kan voeden als we bang zijn. Voor een klein beetje licht in het donker. Verhalen waarin de stem doorklinkt van een God die als bondgenoot onder de mensen wil zijn. Daarom richten wij ons, zoals altijd aan het begin van een kerkdienst, op zijn naam. Laat ons bidden. God van trouw, Gij die ons wachten niet beschaamt, toon ons uw barmhartigheid als wij uw naam aanroepen en vragen om leven. Schenk ons uitzicht op de wegen die wij gaan en doe ons ervaren in dit uur hoe Gij met ons zijt, in deze 40 dagen en heel ons leven. Amen. Wij vervolgen in deze audiokerkdienst onze reis door de woestijn die afgelopen week begon. Als een gelijkenis met de situatie waarin wij door de coronacrisis in terecht zijn gekomen. Vrij, maar tegelijk ook gevangen in dreiging en onzekerheid. Vandaag lees ik Exodus 17, de versen 1 tot en met 7. Zij braken op, heel de gemeente van de kinderen van Israël, uit de woestijn van Sin. En zij gingen bij monden van de eeuwige van de ene naar de volgende rustplaats. Zij legerden zich in Refidim. Maar er was geen water voor het volk om te drinken. Het volk twistte met Mozes. Ze zeiden, geef ons water dat wij drinken. Mozes sprak tot hen. Wat twisten jullie met mij? Wat beproeven jullie de eeuwige? Het volk dat daar smachtte naar water, het volk ging tekeer tegen Mozes. Het zei, waarom heb jij ons dan opwaarts doen gaan uit Egypte, om mij en mijn kinderen en mijn kudde te laten sterven van dorst? Mozes schreeuwde naar de eeuwige. Wat moet ik met dit volk? Nog even en ze stenigen mij. De eeuwige sprak tot Mozes. Ga voor het aangezicht uit van het volk, neem enkele van Israëls oudsten mee en de staf waarmee je de rivier geslagen hebt. Neem die in je hand en ga. Hier ben ik. Ik zal staan voor jouw aangezicht daar op die rots bij de Horeb. Sla op de rots, er zal water uitkomen. Het volk zal drinken. En zo deed Mozes voor de ogen van Israëls oudsten. Hij riep de naam van die plaats, Massa en Meriba, beproeving en twist, vanwege de twist met de kinderen van Israël. En omdat ze de eeuwige beproefd hadden door te zeggen, is de eeuwige in ons midden of niet? Hier eindigt deze schriftlezing. Lieve mensen, zoals de kinderen van Israël in het vorige hoofdstuk tekeer gingen tegen hun leiders uit angst om te sterven door honger, doen ze dat nu vanwege een gebrek aan water. Het volk twistte met Mozes en zei, geef ons water dat wij drinken. Die roep is nog urgenter, nog beklemmender, want zonder eten zing je het nog wel even uit. Maar zonder water is de dood dichtbij. Dat kunnen wij in ons waterlandje maar nauwelijks meevoelen. In tegenstelling tot heel veel andere plaatsen in de wereld waar water zeldzaam en kostbaar is. En op nog een heel andere manier juist nu van levensbelang dan als dorstlesser, namelijk vanwege de hygiëne. We horen het deze dagen als een mantra om ons heen. Handen wassen, handen wassen, handen wassen. En zo hopen we het virus minder kans te geven. Dus stel je voor wat een gebrek aan water dan betekent. Bijvoorbeeld voor wie in een overvol vluchtelingenkamp leven op Lesbos. Of aan de grens met Turkije. Dat is een doodvonnis. Niet omdat mensen zullen uitdrogen, maar omdat zonder hygiëne het virus razendsnel om zich heen grijpt. In een situatie waarin mensen toch al verzwakt zijn door een leven in erbarmelijke omstandigheden. Die roep van de kinderen van Israël om water, die brengt ons dus op verschillende manieren bij een gevoel van totale wanhoop. Een situatie waarin je reddeloos verloren bent. Duisternis, waarin je geen enkel, echt geen enkel houvast vindt. En daar, vanuit de diepte, komt in ons verhaal een ingrijpende vraag op. Is de Heer in ons midden of niet? Het is een vraag die je door de ziel snijdt, juist in deze tijd, nu het er zo op aankomt. Want voordat we in deze woestijn terechtkwamen, was die vraag voor ons in het welvarende Westen meestal tamelijk vrijblijvend. Zo'n vraag waar je op een mooie zomeravond met een glas wijn in de hand eindeloos over kunt filosoferen. Zeg, wat denk jij? Bestaat God? Nou ja, ik weet het niet. Ik denk van niet, maar ik geloof wel dat er iets is. Dat kunnen heerlijke gesprekken zijn of discussies. Maar nu heel de wereld in de ban is van een epidemie, nu de consequenties van de quarantaine echt iedereen raakt, wat zal dan het antwoord zijn? Natuurlijk zijn wij de eerste niet die de urgentie van die vraag voelen. Eeuwenlang hebben mensen hem gesteld. Is de Heer in ons midden of niet? Nu de oogsten verwoest zijn door een natuurramp. Nu ons leven bepaald wordt door een bloeddorstige tiran. Nu we alles en iedereen verloren in een oorlog. Is de Heer in ons midden of niet? En er zijn heel veel antwoorden op die vraag gegeven. Vaak vanuit een soort verklaringsmodel waarin God optreedt als een grote Sinterklaas die zegt: wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Dan werden de omstandigheden als straf beoordeeld of als beloning. Maar elk verklaringsmodel gaat voorbij aan de wanhoop, de pijn en het verdriet van degene die de vraag stelt. Is de Heer in ons midden of niet? En als we nu kijken naar ons verhaal, dan lijkt het alsof de eeuwige daar optreedt als een grote probleemoplosser. Als een wonderdoener die zomaar, als het hem zint, water tevoorschijn kan toveren. We hoorden dat hij Mozes opdraagt om enkele van de oudsten van het volk mee te nemen en ook niet te vergeten zijn staf. Neem die in je hand en ga. Hier ben ik. Ik zal staan voor jouw aangezicht daar op die rots bij de Horeb. Sla op de rots. Er zal water uitkomen. Het volk zal drinken. Dat de eeuwige Mozes naar een rots bij de berg Horeb dirigeert, is veelzeggend. Dat is namelijk de berg van waar later in het verhaal de 10 woorden zullen klinken. 10 wegwijzers voor het leven in de woestijn. De kern van de Torah. De rabbijnen die hebben later in hun uitleg van dat verhaal de 10 woorden vergeleken met levendmakend water van de eeuwige. Water dus dat in eerste instantie in geestelijke zin je dorst lest. Als je sterft van de dorst omdat je uithoudingsvermogen, je moed en je vertrouwen volkomen zijn uitgedroogd. Als we die interpretatie volgen, dan komen we bij een volstrekt ander godsbeeld uit. Dan is de eeuwige niet degene die als een grote tovenaar problemen oplost of onderdeel is van een verklaringsmodel waarin hij ze juist in het leven roept om mensen te straffen. Maar dan is hij degene die mensen iets in handen geeft om daarin zelf een weg te vinden. Woorden die richting geven, die perspectief bieden, die je dorst lessen naar hoop en vertrouwen. Levendmakend water van de Tora. Als eeuwen later Jezus gevraagd wordt wat het grote gebod in de Tora is, dan antwoordt hij: je zult de Heer je God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en met al je verstand. En je zult je naaste liefhebben, die is als jij. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Dat is een buitengewoon handige samenvatting voor ons ongeduldige 21ste eeuwers die niet zo'n zin hebben om al die boeken van de Tora te bestuderen. Het gaat daarin om twee essentiële dingen. 1. Heb God lief. Dat betekent niet dat je voor hem dezelfde gevoelens zou moeten ontwikkelen als voor je dierbaren. Het zegt: richt je op hem. Focus je op hem. Op zijn stem, zijn woord, zijn liefde voor de mens. Want dan zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat al die andere stemmen waar je bang van wordt, wat minder invloed krijgen. Dan krijgen de stemmen die je het gevoel kunnen geven dat je niet meer bent dan de drager van een virus, wat minder gewicht. Ja, natuurlijk, we moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, maar dat virus definieert niet wie jij bent. Dat is de eeuwige die jou lief heeft als een mens met een naam en een verhaal. En 2. Heb je naaste lief, die is als jij. Ook daarin gaat het niet om romantische gevoelens, maar om gerichtheid. Bedenk dat die naaste er één is als jij en dus ook geliefd door de eeuwige. En dus ook meer dan de drager van een virus voor wie je bang moet zijn. Letterlijk gaat het om degene die naast je staat in ruimtelijke zin. Dus degene die op je weg komt, met wie je iets deelt, zoals ons woord genoot uitdrukt. Een klasgenoot, een reisgenoot, een stadgenoot. En ik zou zeggen, nu wij wereldwijd dezelfde dreiging op ons af zien komen, ook wereldgenoot. Dus ja, wat is het nu? Is de Heer in ons midden of niet? Als Hij in ons midden is, dan is hij dat niet als onderdeel van een verklaringsmodel of als een grote tovenaar. Als hij in ons midden is, dan is hij dat als één die zegt: hier ben ik. Net zoals een ander mens dat zou kunnen zeggen. Dan is hij in ons midden als één die je iets in handen geeft, die je te drinken geeft, die je dorst lest. Een woord, een aanwijzing waarmee je in de hardheid van het leven een bron kunt openslaan. Een bron waar je levendmakend water vindt. En als je uit die bron drinkt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die je dorst lest als je moed en vertrouwen zijn opgedroogd. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je het vertrouwen vindt dat jij inderdaad een geliefd mens bent. Wie je ook bent, hoe je er ook aan toe bent. Jij, een mens met open ogen voor je naaste, die is als jij. Amen. Laat ons bidden. God van trouw, wij danken u om het levende water dat u ons schenkt. Water dat onze dorst lest naar vertrouwen en hoop. Geef ons deze dagen de moed om als Mozes de rots te slaan. Gedrenkt door uw levendmakend water bidden wij voor wie in vluchtelingenkampen leven, met nauwelijks een dak boven hun hoofd en zonder toegang tot de meest basale sanitaire voorzieningen. Dat Europese en wereldleiders zich hun lot aantrekken en in beweging komen om hulp te bieden. Zo bidden wij voor wie leven in landen die geregeerd worden door leiders die de pandemie ontkennen en zo hun volk in gevaar brengen. Dat uw geest ze leidt van eigenwaan naar liefde voor de naaste. God in uw goedheid,
hoor ons gebed.
Wij bidden u voor uw kerk die zo verdeeld is, zo gebroken. Geef in deze tijd een begin van eenheid. Maak dat allen meekomen in de beweging van liefde die u door de wereld heen trekt. En zo bidden wij voor wie in uw kerk in een dienst gesteld zijn. Ouderlingen, diakenen, priesters, predikanten, bisschoppen, kardinalen. Dat hun woorden juist nu opwekkend zijn en voor ieder mens een nodiging. God in uw goedheid,
hoor ons gebed.
Wij bidden voor wie nu grote zorgen hebben over werk en inkomen, omdat bedrijven failliet gaan, ZZP'ers geen werk hebben. Dat zij kunnen vertrouwen op een maatschappij waarin gestreefd wordt naar een rechtvaardige verdeling van welvaart. En wij bidden voor wie alleen zijn, zich eenzaam voelen en bang. Voor de zieken en de stervenden. Dat zij zich gedragen weten door uw liefde en rust vinden. Zo bidden wij u voor onszelf, om vertrouwen, om open ogen en een open hart voor onze naasten. De mensen in ons huis, onze wijk, onze stad, ons land, ons continent, heel deze wereld. God in uw goedheid,
hoor ons gebed.
Laat ons dan nu samen bidden met de woorden die Jezus ons leert. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Laat ons dan nu voortgaan in vrede, gedragen door de zegen van de Eeuwige. De verheven en menslievende God, zegene, behoede en verlichte ons en allen die ons zijn toevertrouwd. Amen.